We zijn direct all-in Down Under. Mijn naam is Stefan Kok en zoals altijd tegenover mij zit David Avakian aan de tennistafel.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Hey David.
We hadden eigenlijk tegenover elkaar moeten zitten, maar het kwam er niet van.
Nee, we zitten nu weer te zoomen.
Tja.
Want jij hebt nog een behoorlijke reis achter de rug vandaag. Vertel.
Ja, het was een ellendige reis. De heenweg was mislukt en de terugweg uit Armenië ook niet gelukt. Nou, we wisten het. Het was vanuit Armenië via Warschau naar Amsterdam. Aansluiting van 1 uurtje. Nou ja, je weet, als je dan een beetje vertraging hebt, dan kan het mislopen. Nou, dat gebeurde. 1 uur aansluiting en de vertraging op zich was 1 uur. En dan word je omgeleid, hè? Ik denk dat de meeste mensen het wel kennen. En dus wij moesten ineens naar Berlijn. Vanuit Berlijn dan door. Bij dergelijke omwegen hoort natuurlijk ook het verlies van bagage. Dus we hebben het allemaal meegemaakt. Maar het kwam door onszelf. We hebben wat bijgeloven in Armenië. Wat je doet rondom reis en zo. En dat hebben we niet helemaal opgevolgd dit keer. Wat je wel en niet moet doen. En dat is gebleken uiteindelijk. We zijn gestraft.
Oké, vertel. Ja. Wat noemen ze een bijgeloof?
Het belangrijkste is dat vlak voordat je het huis verlaat, alle reizigers, die moeten dan even zitten op een stoel. Niet staan, moet even zitten. Neem even een momentje, een stilte van 5 seconden of zo. Dan sta je op en dan ga je. Nou, dat hadden we gedaan. Ja. Alleen nadat we dat hadden gedaan, waren we nog iets vergeten thuis. Dus dan ga je weer terug het huis in en dan verbreek je een soort van de spreuk.
Ja.
En ja, wij vinden dat het daaraan heeft gelegen.
Oké, nou ja, we duiken eigenlijk meteen al de diepte in. Maar ik wil je nog even een gelukkig nieuwjaar wensen, want dit is de eerste podcast die we opnemen in 2024. En volgens mij is dit ons derde seizoen dat we ingaan samen.
Ja, we begonnen natuurlijk in de diepe corona.
Ja, omdat we niks anders te doen hadden.
Nee, en het schiet me nu ineens te binnen dat de kijkers, ik loop al vooruit op de zaken, de luisteraars, die zijn weer met ons opgezadeld. Na 3 afleveringen gasten en bezoeken, hè? Botik, Tellen, Nike.
Ja, inderdaad. De vorige aflevering opgenomen bij Nike. Even voor de goede orde, dat was niet gesponsord. Dat was geheel uit ons eigen hart en wil dat we daar naartoe wilden.
Ja, wij waren ook volkomen objectief.
Zoals altijd. Nee, dat misschien niet. Maar even voor de duidelijkheid, het was helemaal onafhankelijk dat we daar zaten. Hè? Dus het was niet dat het een soort van verkapte advertorial is. Dus mocht je dat misschien denken en heb je die aflevering overgeslagen, ga hem luisteren. Want we krijgen best wel veel reacties erover dat het toch wel heel gaaf was wat we hebben gedaan. Dus dat is leuk om te horen. Dus bedankt voor al die reacties. Wat
Zeker.
Ook leuk is, David, ik heb even opgezocht dat wij vorig jaar in 14 verschillende landen zijn beluisterd.
Nou, dat Engels voor jou. Dat doet het dan toch?
Ja, precies. Dat denk ik ook. En dat we daarbij meer dan 1000 fans in de top 10 hebben gestaan van hun podcastlijstje. En zelfs bij bijna 1000 fans in de top 5. Dus ja, dat vind ik wel leuk om te horen natuurlijk.
Nou, dank voor het vertrouwen.
Ja, en we blijven groeien. We hebben 43% meer luisteraars en 54% meer streams. En de kwaliteit is ook nog omhoog gegaan.
Oh, hoe meten we dat?
Nou, we waren een 4,8 en we zijn nu een 4,9 van de maximaal 5.
Tikkie. Oh, nou, dan hebben we een doel.
Ja, we gaan naar die 5 natuurlijk.
Eigenlijk
een 5,5, hè, zoals vroeger had je studententeam, was volgens mij een 5,5. Maar goed, dat kan niet in dit geval. Dus,
even de familie aan het werk zetten, hè? Even op die 5 sterren knallen.
Ja, precies. Nee, maar daarvoor luisteraars hartstikke dank. En hartstikke gaaf. Dat stimuleert ons ook om volgens mij weer een jaar tegenaan te gaan.
We gaan gewoon door. We zijn niet te stuiten, niet te sturen.
Nee, zo is het ook. Maar heb je nog goede voornemens?
Minder eten.
Minder eten?
Nee.
En is dat al gelukt?
Nee, deze week beginnen met de werkzaamheden.
Oké, vertel.
Nee, ik ga niet in detail treden, maar het is wel de bedoeling om iets fitter te worden.
Oké.
Hè?
Dat kan, daar zit rek in.
Krimp, hoop ik.
Oh ja, dus van de grijflatie gaan we naar krimflatie.
Ja,
okay.
Dat wordt een keer tijd, toch?
Jij zegt het.
Ja,
ik ben blij dat je het zelf
jij doet net alsof je er nooit een opmerking over gemaakt hebt.
Nee, maar dat was dus een van mijn goede voornemens om niet elke keer jou aan te pakken, zeg maar. Te plagen.
Oh nee, nou, misschien ben jij wel de onbewuste grote motiverende factor geweest. Voor deze stap, voor het voornemen.
Nou ja, dan neem ik die credit wel, dat is wel goed. Maar leuk dat je het vraagt. Mijn goede voornemen is dat ik meer ga tennissen. Dus ik wil me helemaal klaarstomen voor die voorjaarscompetitie.
Oké.
Dus, ik ga je later deze week zien, want we gaan de voorbeschouwing natuurlijk maken voor de Australian Open. Zodra de loting bekend is, later in de week gaan we die opnemen. Ja. En dat is altijd een heel goed beluisterde show. Voor alle Unibetters en Scorito's onder ons. Die zitten natuurlijk klaar om te kijken wat wij ervan brouwen.
Kijk dan eruit, de eerste Grand Slam toernooi van het jaar. Altijd iets extra's heeft dat. Weet je, die eerste bal die geslagen wordt hier in midden in de nacht hier in Nederland is altijd een plezier om naar te kijken.
Ja, het is ook een van mijn favorieten. Je ziet de zon. Hier in Nederland niet, dus ik heb geen idee hoe die er nog uitziet, die zon. Maar je wordt wakker en je ziet die blauwe banen, de mooie zon. Meteen even alle uitslagen scannen van de nacht, zeg maar, als je hebt liggen slapen. En daarna komen nog een paar waanzinnig mooie partijen natuurlijk. Dus altijd een heerlijk moment, vind ik altijd, deze twee weken die eraan komen.
Zonder meer. En het wordt een feest. Heel veel leuke verhaallijnen die weer samenkomen.
Ja, en jij gaat commentaar geven voor Eurosport?
Dat is wel de bedoeling, ja.
Ja, daar heb je een collega bij, hè? Nick Kyrgios.
Ja, nou, die zal niet bij mij in het hok zitten, maar ik begrijp wat je bedoelt, ja. Bij Discovery Plus Eurosport gaat hij erbij. In het Engels.
Ja, want hij kan niet spelen, hij is geblesseerd. Dus dan gaat hij commentaar geven wat hij graag doet, volgens mij, op alles en iedereen.
Kijk, hij heeft natuurlijk al bij Tennis Channel iets gedaan. Hij is ingespeeld, wat dat aan gaat.
Over ingespeeld gesproken, het is me wel een weekje wel geweest, hè? We noemden het al in de intro, All In...
Ja.
Down Under, want en warming up was er niet bij, het was meteen er diep in.
Ja goed, die United Cup is natuurlijk alomvattend en overweldigend en zoveel teams, meerdere steden, allemaal gelijktijdig allemaal gaande is. Mannen, vrouwen, mix, het is gewoon alles wat je maar kan verzinnen en alles wat je maar hebt in één. En dat was een succes, hè? Heel veel mensen, heb ik gehoord, waren onder de indruk. Vonden het een mooi format. Beter dan in voorgaande jaren. Bij dit soort competities dat het toch allemaal wat langdradig was. Nu was het gewoon een single, een damessingle, een herensingle en een mix. Kort maar krachtig. Overzichtelijk ook.
Ja, ik vond het geweldig. Ik weet niet of veel mensen het hebben gezien. Want in Nederland werd het uitgezonden bij Viaplay. Dus Dan moet je wel een abonnementje hebben. Volgens mij zeggen heel veel mensen hun abonnement op zodra Max Verstappen wereldkampioen is. Dus in de wintermaanden hebben ze dat opgezegd. En straks in maart, als Formule 1 begint, hebben ze weer een abonnementje. Maar ik was ook verbaasd dat Viaplay dat uitzond. Dan wel met Engels commentaar. Maar ik heb er echt van genoten. Ik ben fan, ik ben om. En ja, volgens mij was het de laatste editie. Dat is een beetje jammer. Ja. Maar ik vond het echt geweldig.
Ja, echt maar wat vind jij er zo mooi aan dan?
Nou, vooral de passie vond ik gaaf. Dat ze er echt om iets speelden. En dat teamgevoel, dat vond ik superleuk. Ja, die banken die we ook wel kenden van de ATP Cup in het verleden, zeg maar. Dat team zit dan in die hoek daar zo. Dat is super gaaf. Ja, en die mix, ik heb echt genoten van mix dubbel. En ook omdat het dan zo, je krijgt bizarre rallies en het is een heel tactisch steekspel. Maar je ziet ja toch wel het verschil natuurlijk tussen mannentennis en vrouwentennis. En vooral die stress van de dames bij het net. En dan kan ik me wel een beetje bij voorstellen, als Zverev staat te retourneren, ja, dan sta je daar als dame niet heel prettig misschien bij het net, want die bal komt natuurlijk als een knonskogel misschien wat op je af. Ja, dat vond ik gewoon geweldig. Wie was dat nou? Donna Vekic bijvoorbeeld met Kroatië, dat die Dodig, ja, die nam op een gegeven moment het hele veld en Vekic stond gewoon buiten de tramrails op een gegeven moment. Maar goed, die passie en ja, die ontknoping was natuurlijk ook super gaaf. Duitsland uiteindelijk gewonnen. Maar ook een Ziegemond die echt wel weer fantastisch wel weer kon controleren en dubbelen en zo. Ja, ik heb er echt van genoten.
Ja, Polen heeft verloren, Stef. Hoe heb je dat verwerkt?
Ja, we hebben dat thuis verwerkt. We hebben die mix nog een keer teruggekeken, want ik was even zelf tennissen. Dus we hebben die twee singles dachten van, ja, dat is prima, weet je, die gaan we wel winnen. Swiatek won in die finale makkelijk van Kerber, die ook weer terug is. Goed
zo
om te zien.
Ja,
en
heel
goed
blij
speelt
mee.
En Hurkacz, twee matchpoints tegen Zverev. En die Zverev die slaat een pazing buitenkant lijn.
Ja.
En die wint hem nog in de derde set.
Ja, boef komt.
Die mix. Ja, maar goed, het Duitse team wint dan. Hè. Nou, natuurlijk Zverev, die de avond daarvoor ook alweer matchpoints in de mix heeft overleefd. En om 17:15 in zijn mandje lag, 's ochtends, zeg maar. En de volgende dag er gewoon weer stond met een 3 uur single tegen Hubi en dan ook nog mixen. Ja. Die heeft echt alles gegeven. Dus Duitsland winnaar is me wel een paar keer ontsnapt. Natuurlijk ook tegen Australië. Dus wat ik zei, matchpoints tegen. Zonde voor Australië.
Daar floor die, hè, trouwens. Dus weer even die floor van de Minnaar. Komen we zo meteen over te spreken, over de Australiër.
Ja, zeker. En Tomjanovic, die had ook matchpoints in haar single. Die verloor van Kerber. En dan die mix werd dan wel gewonnen door Duitsland. Ja. Voor mij een blijvertje. Ja, helaas gaat het niet veel verder volgens mij. Maar ik vond het echt een geweldige start van het nieuwe jaar. En die spelers ook. Hè. Ze kunnen gewoon lekker spelen. Eerst in de groepsfase en dan door naar die knock-out. Ja,
ja.
Fantastisch.
Ja, het is wel een zwaar toernooi. Want je moet natuurlijk aanstaan voor je eigen wedstrijd. En dan ook nog eens helemaal, althans maximaal aanwezig zijn voor je teamgenoten. Dus dat vreet wel energie. Ik heb Tellen er ook over gesproken, die gewoon daar ter plekke. En die zei ook een beetje dat, hè, dat het enerzijds ook super gaaf is, zoals jij het ook hebt ervaren. Maar ook wel slopend. Ik ben benieuwd of dat nog effecten gaat hebben voor zometeen op de Australian Open. Dat mensen misschien hadden onderschat op voorhand hoeveel dat vreet. Dus dat is nog wel interessant om zo meteen te gaan kijken of daar een soort patroon is.
Ja, ik snap je wel wat zeg. Want bijvoorbeeld een Djokovic, die speelde een single en mix in het begin. En dan zo'n Danilovic, was een droom voor haar om met Djokovic te mixen. Nou, we weten allemaal de kwaliteiten van Djokovic in het enkelspel, maar ook in het dubbelspel.
Ja.
Dat was ook een reet interessante wedstrijd. En met zijn super stress heen en weer. En die wedstrijd was op 31 december om 11:55 pas klaar in de nacht.
Ja,
daar hebben ze in het stadion, hebben ze nog met z'n allen, hebben ze dan nieuwjaars afgeteld.
Ja.
En het gevierd, weet je. Nou, voordat je dan de pers hebt gedaan, je massage en in bed ligt, inderdaad. Ja, dat is een pittig evenement, ja.
Ja. Nou, Djokovic heeft het ook gevoeld, hè. Want die heeft eigenlijk gewoon met een blessure daar afscheid genomen uiteindelijk. Een polsblessure. Klinkt altijd eng, polsblessures. Maar ik heb het vermoeden dat dat wel goed zou komen zo meteen. Ik wil nog wel even zeggen trouwens, want die finale, Duitsland-Polen, Świątek was het hele toernooi en ook in die finale eng goed weer, hè? Tjonge, jongen.
Ja.
Echt de klasse apart.
Ja, absoluut. In het enkelspel zeker. Een paar bagels weer gebakken. Echt fantastisch. En ook in die mix, hè? Soms overpowerden ze gewoon Zverev in de cross. Ja. En ze retourneerden met die voorhand vooral ijzersterk. Ook gewoon, weet je, services van 200 kilometer per uur terug. Maar ja, aan het net is het dan weer zoekende. Het is toch wel apart dat je denkt van, hé, je bent de nummer 1 van de wereld. Bij het net voelt ze zich echt zo oncomfortabel.
Ja.
En die Siegermund bijvoorbeeld, die voelt zich heel comfortabel aan het net. Ja, natuurlijk Grand Slam winnares in het dubbelspel. Ja, dat is ook wel mooi te zien.
Nou, we hebben al wat een en ander genoemd. Andere landen. Nederland, Djokovic, zullen we het allemaal
even... Nederland moeten we wel wat uitgebreider doen.
Nederland moeten we even bij beginnen, denk ik.
Ja, dat is ongelooflijk. Want die ontknoping in die pool,
ja,
dat is waanzinnig. Nederland wint, de eerste van Noorwegen, 2-1. Tellen verliest van Casper Ruud. Ruud, bijzonder goed, volgens mij. Aranska Rus wint haar single. En dan ja, de mix met Kohof Schuurs winnen. Dus 2-1 winst. Maar ja, daarna wint Noorwegen dan weer van sterke geachte Kroatië.
Ja.
En ja, wat er dan gebeurde met tussen Nederland en Kroatië. Als Kroatië volgens mij met 3-0 zou winnen, zouden die door zijn, sowieso. Het werd uiteindelijk 2-1 voor een Kroatië. Die stonden 2-0 voor naar de singles. En op een paar games na...
Eén game toch was het?
Eén game inderdaad. En het was bizar, omdat Kroatië stond 5-0 voor in die tweede set. En het werd nog 5-3. En die wonnen ze uiteindelijk die set met 6-3. Maar als ze die met 6-1 hadden gewonnen, dan waren zij door geweest. Ondanks dat ze die mix verloren. En nu ging dan Noorwegen door.
Ja, jammer.
Ja, Tellen twee keer verloren.
Hij had nog last van de jetlag. Dat was er stevig ingehakt. En hij had natuurlijk ook die week ziekte, laten we dat ook niet vergeten, in december nog. Toen hij terugkwam uit Macau. Nu geeft hij aan dat dat op zich niet meer een effect heeft gehad hier op de United Cup. Hij heeft het volgens mij als best wel een positieve week verder gezien. Wil kunnen trainen, dat blijft hij ook doen, want hij gaat geen toernooi spelen tot Australian Open deze week. Hij gaat zich voorbereiden op de Australian Open. Dat gaat hij wel doen zonder een bekend vast teamlid van de afgelopen jaren. Want Bas van Bentum, zijn conditietrainer, die heeft besloten niet verder te gaan met Tellen. Hij was op de United Cup, maar heeft gedurende die week de conclusie getrokken dat het toch niet verder kan zo. Hij is teruggegaan naar Nederland en hij stopt. Daar heeft hij zo zijn redenen voor. Dus Tellen die is nu tijdens de Australië-reis een beetje aan het improviseren ook. Die Zweedse visio waar hij het eerder over had in die vorige podcast die we met hem deden. Die zal Van Bentum komen vervangen op korte termijn. En ja, daar zal een oplossing voor gevonden moeten worden.
Heb jij Bas weggekaapt voor jouw personal training of zo?
Nou, het is dat ik al een systeem heb staan. En anders...
Oké. Want hij is jouw buurman, toch?
Hij woont in Vinkerveen, zeker Bas, ja. Dus dat is altijd nog een optie. Maar misschien dat ik mijn team uitbreid met twee conditietrainers. Misschien is één niet genoeg voor dit project.
Nee, één voor je linkerkant en één voor je rechterkant.
Nee, maar dat is opvallend dat dat zo in de eerste week van het jaar gebeurt. Daar zal ongetwijfeld nog verklaring voor komen.
Nou, het is toch opvallend, hè? Dat je helemaal naar Australië reist en dan daar een paar dagen bent. En dan denk van, het is toch niet. Ja. Dan zou je toch ook kunnen denken, dat had je misschien voordat je naar Schiphol reist kunnen bedenken. Dus dat is wel een opvallende timing, laten we het zo zeggen.
Ja, en nu we het toch hebben over Nederlandse coaches en trainers en dergelijke, kunnen we meteen even noemen dat Peter Lucassen, die in het verleden met Botik onder andere werkte, ook een nieuwe klus heeft. Hij werkt samen met Marcos Giron, Amerikaanse goede speler. Peter heeft natuurlijk een verleden in de Verenigde Staten als USDA-coach en kent heel veel van die Amerikaanse spelers en gaat werkt samen, is op dit moment ook Down Under. Dus die gaan we ook weer op de tour zien, Peter Lucassen.
Oké, want hij zat een beetje met Monfils, toch?
Dat is geen langdurig project meer.
Nee, maar ja, Peter is nou niet bekend om zijn langdurige projecten. Dus
nee, maar goed, Monfils stopt er natuurlijk mee.
Ja, dat is waar. En die Giron is wel een getalenteerde speler, vind ik. Nee, hij is wel een beetje klein misschien, maar hij heeft wel, vind ik, goede handjes en zo. En wel balgevoel en daar kan je denk ik wel wat mee.
Het is gewoon een goede prof. Weet je, die staat gewoon steady op de ranking. Doet aan alle grote toernooien mee. Ja. Op zijn minst in de kwalificaties. En vaak genoeg ook gewoon in het hoofdtoernooi. Prima speler. Om mee te werken. Aranska Rus?
Nou, ze won de wedstrijd die ze moest winnen. Van de Noorse tegenstandster. Die ik even de naam ben ontschoten. Dat deed ze goed. Tegen Donna Vekic 3 sets. Ja, daar kan je in 3 sets van verliezen. Nee? Als je kijkt naar ranking en gewoon cv, zeg maar.
Ondergrond.
Ondergrond, hardcourt. Speelt nu in Hobart. Is ze door de eerste ronde. Dus zij heeft haar hardcourt potje ook al in de benen. En dan op naar Melbourne hierna. Nou ja, Wesley en Damien natuurlijk leuk voor hun ook. Dat ze even samen konden spelen. Inspelen voor Australian Open. Is natuurlijk het allerbelangrijkste voor onze dubbelspecialisten. Laatste jaar van Wesley op de tour. En hij gaat trouwen. Hij heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd op de laatste dag van zijn vakantie. Ja, stel je voor ze zegt nee, dan heb je nog een rotvakantie. En nu heb je het op de laatste dag gedaan. Maar ze zei ja. Dus dat is mooi. Waar hij ook ja tegen, waar hij dan ja tegen zei, is dat hij in de Players Council zit van de ATP. En onder andere met Alexander Zverev.
Ja.
Die zit daarin. Dat is misschien toch wel een beetje opvallend.
Grote voorbeeld. Tjonge,
ja, precies.
Ja.
Ja, dus als daar iets misschien te stemmen valt of een plan gesmeed wordt voor hoe moet je je gedragen buiten de baan en in je privéleven en huiselijk geweld en hoe gaan we daarmee om als ATP?
Ja, daar hebben ze een ervaringsdeskundige. Daar een
stem in heeft. Ja, ja, bijvoorbeeld ja.
Alexander Zverev in de Players Council. Ja,
maar goed, Lajovic zit daarin. Dimitrov bijvoorbeeld zit daarin, zag ik. En nog meer spelers en afgevaardigden. Dus hij beslist het niet allemaal alleen, maar het is wel apart dat hij daardoor gekozen is door zijn collega's. Dus ja, die denken, nothing on the hand.
Nee, ja. Het is natuurlijk gewoon een stemming, hè. Dus als hij in die functie gestemd wordt en hij stelt zich kandidaat, is dat natuurlijk voor zijn zaak zo meteen. Ik kan me ook voorstellen, als hij straks weer in rechtszaken en zo moet verschijnen en dingen moet zeggen, dan kan hij natuurlijk weer verwijzen van, ja kijk, ik ben voorbeeldprof, ik word zelfs gekozen tot de Players Council. Dus het zal voor hem een fantastisch moment geweest zijn.
Ik kan gewoon mixen. Dat gaat allemaal goed. Niks aan de hand.
Ja.
Ik kan zelfs mix winnen.
Ja.
Nee, het is een serieuze zaak. Ja. Ernstige zaak.
En dat gaat nog vervolgd worden, hè? Het is weer even saga. Nee. Dus misschien dat die aftreedt op zeker moment.
Kunnen we absoluut niet weglachen.
Ja, Djokovic, die noemde wel even, om even bij de United Cup te blijven, polsblessure. Het eerste keer dat hij een wedstrijd verloor op Australische bodem sinds 2018. Dat deed hij tegen Alex de Minaur, die eindelijk, Stef, hij heeft het wel zo aangekondigd in Rosmalen dat hij de top 10 zou halen. Nou, anderhalf jaar later is het hem gelukt. Hij heeft een fantastische United Cup gespeeld. Won van Djokovic, won van Zverev, won van Fritz. Allemaal top 10 spelers. De top 10 in voor het eerst. De eerste keer voor een Australiër om de top 10 te halen sinds Leighton Hewitt. Het is niet te geloven, 18 jaar geleden. Zo lang heeft het geduurd. Want zelfs Kyrgios heeft nooit de top 10 gehaald. Ondanks dat hij al die dingen heeft gepresteerd. Van iedereen heeft gewonnen, Wimbledon finale heeft gehaald. En enerzijds is dat razend knap. Anderzijds heb jij denk ik ook nog even teruggedacht aan het Davis Cup, waarin jij en ik vanaf heel dichtbij zagen hoe zo'n de Minaur totaal gekleineerd werd door Jannik Sinner. Dat je denkt, dit is een andere sport die deze twee beoefenen. maar heel snel daarna heeft hij toch dit hoogtepunt, de Minaur. Zo snel kan het gaan.
Maar als hij dat gele shirt aantrekt met zijn groene broek, dan komt er altijd wel iets extra's in hem los. Wat Hewitt ook had voor de Davis Cup.
Ja.
En dit ook dan voor zijn land spelen in de United Cup.
Tegen Sinner.
Nee, niet tegen Sinner. Dat is waar, daar heb je gelijk in. Maar hij speelde echt fantastisch nu.
Ja.
Met het publiek erachter, laat ik zo zeggen dan.
Ja.
Die steun. Want hij speelde ook wel aanvallender.
Opvallend trouwens, tegelijkertijd met Djokovic namens Servië. En die Davis Cup verliest en dan nu weer met het Servische shirt aan verliest. Is toch ongebruikelijk voor hem. Mm-hmm. Next.
Next, ja, wie is next? Grigor Dimitrov. Die heeft een fantastisch begin van het jaar, want hij wint een titel. En dat was in Brisbane.
Ja.
En het was pas zijn eerste titel nadat hij de Netto ATP Finals in 2017 won.
Ga jij nou ook Netto zeggen?
Nee, ik wou Next Gen zeggen, maar ik was...
Nee.
Ik had die N in mijn mond. Je moest daar Netto van maken.
Je hebt net helemaal moeten zeggen expliciet dat die Nike-aflevering geen sponsoring was. En dan ga je nu weer een Netto erin gooien.
Ja, want ik wilde zeggen de Nike ATP Finals.
Ja. Was maar zo'n feest.
Ja, precies, ja.
Nee, dat klopt. Dat was voor Dimitrov. Een ellendige lange tijd geleden dat hij een titel won. We kunnen niet eens zeggen renaissance, want dit was al gaande. Vorig jaar was hij al geweldig op dreef. Tellen, die zijn nog grappig toen we hem spraken in de podcast, dat hij sinds hij in Lacoste speelt, om nog maar een merk te noemen, steeds beter en beter speelt. Maar ja, dat is eind vorig jaar dus al bezig. En nu start hij zo. En ik denk dat hij de top 10 kan gaan halen. Ook iets wat Tellen trouwens voorspelde in gesprek met ons toen, een paar weken geleden.
Ja, zeker, want hij kruipt nu richting 13 of zo, volgens mij. Ja. Dus inderdaad. Ja, en hij is fit. Hij is snel, hij is lenig, dat weten we. Hij houdt het vol en hij speelt misschien iets directer. Maar ja, die slicebackend ook wel weer lekker. Hij is gewoon constant.
Het is toch lekker om te winnen van Rune in de finale dan meteen.
Ja.
Nou, mooi voor hem.
Nou ja, absoluut. En ja, hij had in de kwart volgens mij kunnen spelen tegen Rafa Nadal. Die kon zijn matchpoints niet benutten tegen Thompson en raakte geblesseerd. Daar zullen we het straks vast en zeker over hebben. Dus speelde tegen Thompson, die vermoeid was. Na die slopende partij laat tegen Nadal en dan meteen tegen Dimitrov. Maar ja, goed, dat mazzeltje moet je misschien hebben. Had hij misschien ook wel gewonnen, dat weten we ook niet.
Ja.
Maar ja, Dimitrov ijzersterk en zijn ouders waren erbij, geloof ik. Gewoon een hele grote happy family.
Nou, laten we maar meteen over Nadal dan doorgaan, toch? De naam is gevallen.
Ja.
De lang verwachte comeback. Daar was hij dan. En het was veelbelovend, totdat het niet meer veelbelovend was.
Een spierscheurtje?
Ja, kleintje.
Kleintje. Maar groot genoeg om in ieder geval de Australian Open te laten schieten. In een ander gedeelte dan wat zeg maar vorig jaar de problemen had. Dus dat zou dan goed nieuws zijn voor het slechte nieuws wat er is.
Ja, hij was helemaal niet zo pessimistisch verder. Hè? Die verklaringen zei dat is inderdaad een ander gedeelte dan waar al die ellende om was. En het doel dat hij had om over 3 maanden topfit te zijn als het gravelseizoen met Roland Garros en zo eraan komt, dat staat nog. Dit is een kleine tegenslag, geen Australian Open. Maar verder geen nood aan de man.
Nee, inderdaad. Nou, opgelopen in die partij tegen Thompson. Uitgespeeld. Weggegaan. En toen naar Melbourne gevlogen. Daar pas MRI gedaan. Ja, en toen kwam de conclusie van het scheurtje.
Ja.
Ja, direct naar Spanje terug.
Maar dat was toch wel lekker, hè? Die wedstrijden van Nadal. Ik zat weer te kijken. Die eerste partij ook van hem. Ik wil natuurlijk niet meteen weer de rest minder belangrijk maken dan ze zijn. Maar je hebt wel meteen als je zit te kijken naar Nadal. Merk je van dit is een grote meneer. Uiteraard al die geweldige opvallende dingen, maar ook de minder opvallende dingen. De kleine dingetjes.
Ja, het is een buitencategorie.
Ja.
En dat zie je meteen. Hij zei ook gewoon dat hij echt gewoon intensief had getraind de laatste maanden. Maar ja, dat een intensieve training en oefenpartijen die hij heeft gespeeld en gedaan, ja, is toch anders dan een echte wedstrijd. En zeker straks op best of 5.
We hadden het nog over dat we dom waren geweest, dat we hem niet hadden gekozen in onze teams, weet je nog? In de draft.
Jij zei dat, ik niet.
Ja, ik vond dat. Ja, maar misschien hadden we toch gelijk.
Nee, ik heb erbij gezegd. Ja, tuurlijk, het gaf niet terug. Maar voor hoe lang?
Ja.
Dus daarom had ik hem niet in mijn team.
Is ook zo. Nou, over comeback gesproken. Naomi Osaka heeft ook haar comeback gemaakt. In Brisbane. Ook zij won. Bij haar terugkeer. Ja. Van Korpach. En daarna ging ze onderuit tegen good old Karolina Pliskova. Die de sterren van de hemel speelde. En weer aces vuurde links en rechts. Dus dat was een soort throwback ook naar een paar jaar geleden. Zo'n clash was het.
Mm-hmm.
Maar ja, ook Osaka blij en positief dat ze terug is als moeder.
Ja, een potje gewonnen en een zware driesetter dan verloren. Maar ja, in ieder geval wel weer wat uren gemaakt. Ja, en het is geen sprint, het is een marathon, hè, zeggen ze dan.
Ja.
Dus kijken of ze meteen naar Steen Open gaat winnen, dat lijkt me stug. Maar goed, zoveel mogelijk wedstrijden spelen, het ritme vinden.
Als je de posters en zo mag geloven, dan gaat ze misschien wel winnen, want ze staat overal front en center. zo'n poster op het vliegveld van Melbourne. Daar stond Osaka heel groot op. Golf had je, Alcaraz, Djokovic, helemaal geen Świątek. Dat vond ik wel opvallend.
Ja, inderdaad.
Nou, Stef, uitstel van executie.
Ja, nee, je noemde het er al eventjes. Coco Gauff heeft ook gewonnen.
Nee.
Ik stel hem nog even uit.
Nee, helemaal
wel gewonnen van Citolina.
Ja, dat klopt. Maar ja, we zijn
bij deze genoemd.
Ja, even terug.
Ja, wij hebben het zilver gewonnen. Mijn Sabalenkaatje heeft de finale gespeeld in Brisbane. Nou, dus we hebben ook wat wedstrijden gewonnen.
Je weet het toch te spinnen, hè?
Zeg ik het zo goed? De mic is nu aan jou.
De mic is aan mij. Nou ja, in die finale die ze haalde, knap, werd ze van de baan gemapt door Rybakina. 6-0, 6-3, dames en heren. En dat was een serieuze uitslag. En Sabalenka zei het zelf, denk ik, het beste in de prijsuitreiking. En afloop ook zo van, wauw, Elena, wat was dit?
Nou, alle klassen voor Rybakina. Ja. Als je zo speelt, ja, is er geen kruid tegen gewassen dus.
Nee, nou, heerlijk begin voor haar. Het was de finale van de Australian Open vorig jaar, niet te vergeten. Begin vorig jaar ging het helemaal over die grote drie. Ja, aan het begin waren het Rybakina en Sabalenka die de lakens uitdeelden. En ja, goed, dat lijkt er nu ook weer op. En ook als je Świątek erbij telt die op de United Cup aan het huishouden was.
Ja.
Is het dan toch misschien weer die drie? En Gauff, die je zojuist al noemde, die in Auckland won van Svitolina. Dus veel speelsters die vorig jaar piekten, die lijken nog steeds de smaak te pakken te hebben.
Ja, ja, daarom. Kijk, dus Sabalenka geeft deze finale dan aan Rybakina.
Ja.
En dan over drie weken, dan zijn we er gewoon.
Nou, dat teken je ervoor.
Toch, goede planning.
Ja. We zijn weer lekker overzichtelijk bezig, hè?
Zoals altijd.
Want we zijn nu volgens mij toe aan een bespreking van Hongkong. En dan komen we ook weer terug bij een Nederlander.
Ja.
Botik. Die speelde daar ook een paar wedstrijden. En als Botik een achtbaan ziet, dan springt hij erop.
Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
Een rustgevende Zweedse factor in de boksen maakt dat niet uit. Hè? Als hij over de kop kan, dan gaat hij over de kop.
Ja, ja, dat is mooi, ja. Was dat Zhang dat hij heet? Ja. Deze Chinese wildcard-speler. Die won trouwens de eerste ronde in de derde set tiebreak. En uiteindelijk in de tweede ronde van Botik ook in de derde set tiebreak.
Ja.
Dus best een interessante speler.
Ja, ja, 18 jaar. Lefty. Ik sprak Botik ook nog even naar de wedstrijd. En die gaf ook aan dat hij onder de indruk was. En zeker, weet je, die voorhand vanuit de loop was heel goed en heel sterk en niet te onderschatten van Zhang. Dat gezegd hebbende, Botik had matchpoints en had die wedstrijd moeten/kunnen winnen. Maar hij is ingespeeld, kunnen we denk ik geruststellen.
Als je kijkt naar het aantal uren op de baan, ja, op de wedstrijdbaan, zeker.
Ja, 3,5 uur. Hij heeft die jongen ook in vorm gespeeld, die Zhang. Want die speelde de wedstrijd van zijn leven na de wedstrijd van zijn leven. Die maakte ook indruk tegen Rublev in de ronde daarna.
Nee, hij won van Tiafoe.
Tuurlijk, ik vergeet Tiafoe ook nog. In de gaten houden, die jongen. Wel blessuregevoelig.
Ja, hij zag er nog niet heel sterk uit, zeg maar. Maar als dat jouw doel is om dat te worden, dan heb je een hele lange weg te gaan, David. Zo'n zang. Ja, hij was een soort pink.
Ja,
en dan ben jij een soort vuist.
Zware botten.
Ja, zo is het. Hij verloor dus van Rublev, die het toernooi won.
Ja.
Rublev op hardcourt, die gaat gewoon verder ongeveer waar hij een najaar gebleven was met een heel sterk spel.
Won van Ruusuvuori in de finale.
Ja, ik vond het Hongkong, ja, ik weet niet, als je dan zo in Australië zit te kijken en dan schakel je open naar Hongkong en dan is het een beetje dat vaag beeld en andere kleuren en zo. Dan vond ik toch iets minder uitstraling hebben, moet ik zeggen, om dat echt goed te volgen.
Valt een beetje uit.
Maar goed, dat terzijde. Ja. Ja, ja, precies, ja. Maar goed, dat was een nieuw toernooi, hè, sinds 2002 weer op de Tour, op de plek van Pune, want dat kwam te vervallen.
Ja, we kunnen nog wel even noemen dat Botik al bezig is in Auckland en daar zijn wedstrijd heeft gewonnen van Eubanks. En ik denk dat wij, ook kijkend naar het klokje, linksboven in beeld bij mij, dat we moeten gaan afronden. De preview komt eraan, later deze week.
Zeker, de preview komt eraan, maar het kwalificatietoernooi is begonnen. En we hebben Jesper de Jong, Gijs Brouwer, Leslie Patinama-Kerkhoven, Ariana Hartone en Suzanne Lament in het enkelspel. En die gaan knokken om 3 puntjes te winnen.
Ja, heel veel Nederlanders in actie in Melbourne.
Ja, de dubbelaars, de rollers, alles gaat natuurlijk straks beginnen.
Kan niet wachten.
Maar dat moeten we helaas wel. Voor deze staat hij erop. En dan later in de week komen we terug met een preview show voor de Australian Open. Dus voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.